Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heer gesproken is en door de profeet zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden. Er stond: ziet, de Heer zal u een teken geven. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en ge zult zijn naam heten Emmanuel. Later in Colossense heet dat de verborgenheid Gods, die houdt in Christus in u lieden. Dat is de variant op God met u, namelijk God met ons. En dat wordt geacht gemeentelijke waarheid te zijn. Want ik moet u wat anders vertellen. Er staat namelijk vervolgens in Matthäus 1, Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, waarschijnlijk ook wat opgewekter dan hij is gaan slapen, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Dat is al. Dat wil zeggen, in Lucas staat er veel uitgebreider het een en ander vermeld over de omstandigheden waarover we het vandaag dus niet zullen hebben. Maar hij bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Maar dat brengt kortsluiting tot stand, want zo noem ik dat altijd, met bijvoorbeeld Jesaja 54. Jesaja 54. Want daar staat in vers 1: zingt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. Een joyful noise, heet zoiets. Via de psalmen en de Engelse vertalingen. Joyful noise. Een vrolijk geschal. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. Aangehaald staat er keurig bij in Galaten 4... waar dit vers, zoals gebruikelijk, op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Daar heten de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. Want de eenzame, dat is de vrouw die geen man bekend heeft. Het antwoord op die vraag van Maria, hoe zal dit wezen, terwijl ik geen man beken, zou geweest kunnen zijn dit vers uit Jesaja 54 vers 1. De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen dergene die de man heeft. Vrij naar Galaten 4 dus. De zaak is deze, dat Maria een beeld is van Israël zijnde in eerste instantie inderdaad Efraïm, het tienstammenrijk. Maar het idee is dat er weliswaar sprake is van een verloving tussen dat huis van Israël en de Heer. Dat wil zeggen, daar zijn beloften gedaan. Of dat een huwelijk heet? Nee, nog niet. Maar het is wel aan elkaar verbonden. Verloofd heet dat, met beloften is dat gedaan. Ik bedoel te zeggen dat in onze dagen officieel, let op, officieel geen gemeenschap is tussen, laten we zeggen, God, de Heere God, en oké, de Angelsaksische volkeren. Niet. Dit in tegenstelling tot de leringen van de zogeheten Britse Israëlbeweging, waar ik verder helemaal niks mee heb. Want die verbintenis is er niet. Er is iets, een belofte voor de toekomst. En ik wil het ook niet moeilijker maken vandaag, maar ik moet u toch af en toe even wat zeggen. Kunt u erover nadenken? Die hele discussie, voor zover die bestaat, over de bruid des Heren enzovoort. De vraag naar, wil de echte bruid opstaan of zoiets? Is dat nou Israël of is dat de kerk? Het echte antwoord is, maar ik vind het zo lastig uitleggen, is die bruid, dat is dat huis van Israël. Die 10 stammen waarvan in Hosea staat, ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid, voor altijd. En BG-vertaling, ik zal u mij tot bruid werven. De aardigheid is dat de bruid zwanger is, maar niet van die man, officieel, maar van de Heilige Geest of zo. Want er is nog geen sprake van een huwelijk en van gemeenschap en van één vlees of zoiets tussen de Heer en Israël. Het is een kwestie van verloving, zijn beloften voor de toekomst. In verband met nieuw verbond en wat het allemaal was. Dat zal pas werkelijkheid worden in wat wij noemen de wederkomst van Christus. En in die tussentijd wordt uit die vrouw die de man niet heeft, maar er is een verbintenis, daar wordt uit geboren een mannelijke zoon. En zolang die nog niet geboren is, is die gemeenschap daar niet. Als je dat breed interpreteert, betekent het gewoon, het wachten is op de opname van de gemeente en daarna gaat Gods werk aan Israël en via Israël aan de volkeren pas verder. En in onze tijd is het status quo. Het is afwachten, er verandert niks. Eerst moet dat kind geboren worden. En tegen de tijd dat het zover is, de bestemde tegen die bestemde tijd heb je in Openbaring 12 de opkomst van die grote rode draak. En ik ben van mening dat je dat in onze dagen echt wel ziet gebeuren. De opkomst van die grote rode Edom. Grote rode draak Edom. Ezel. Of zijn kleinzoon Amalek. Van geslacht tot geslacht. Er ligt op de boekentafel een boekje dat heet Twee Natiën Zullen Zich Scheiden. Als je een boekje wilt hebben, neem maar gewoon mee, het kost niks. Ik heb een plank vol met die dingen. Echt, kom erin om. En ik vind het een goed boek, om reden dat daarin uiteengezet wordt de relatie tussen Esau en Jacob en daarmee de relatie tussen de Arabische volkeren enerzijds en de Angelsaksische volkeren anderzijds. Of het Bijbelstudie is, nou het raakt eraan, het heeft ermee te maken, aanzienlijk, maar het is ook een stuk geschiedenis en het opent de ogen voor die verhoudingen tussen die volkeren. Daar hoor je weinig van in onze dagen. Om voor de hand liggende redenen. Want men doet liever de ogen dicht. Men steekt de kop in het zand. Men wil de waarheid niet weten. De leugen regeert. Maar toen maar. Maar dat is wat een rol speelt. Dat staat stil. Dus enzovoort. Maar dat heeft zijn vervolg straks. En voor zover het stilstaat, is het de Heer, denk ik zelf wel, die zorgt dat dat stilstaat. En dat die draak tegengehouden wordt vooralsnog, want het is de tijd niet. En dat de herbouw van Babel, om zo te zeggen, nooit iemand gelukt is, want het is de tijd niet. De Heer houdt het wel tegen, maar het zit er allemaal wel aan te komen. Met grote nadruk. Zie je? En het is geen stemadvies wat ik u nu uitreik, maar Echt niet. Mijn advies is, bemoei je er niet mee, want je kunt er toch niks aan doen. We hebben belangrijkere zaken aan het hoofd. Toch? We staan voor het woord van God. Dat is wat anders. En te denken dat de Heer ons hier in Nederland komt redden van een opkomende rode draak, vergeet het maar rustig, want ook het Nederlandse volk komt onder de toorn Gods terecht straks in de wederkomst van Christus. Actief. Dat is nou helemaal zo. Het werk Gods in onze dagen en de afgelopen 2000 jaar is echt niks anders dan de verzameling van de gemeente en volk van eerstgeborenen voor zijn naam. En officieel, na Bijbelse maatstaven, wordt het gevormd via Israël. Die vrouw die de man niet heeft, maar wel verloofd is. Maria dus. Heb je dat? Ja, ik heb daar veel meer over te zeggen, maar sorry. Gaat niet allemaal. Kijk, uiteindelijk staat hier iets als, want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, de heilige Israëls is uw verlosser, hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Dat is terugverwijzend naar de geschiedenis van Israël. Maar als in de dagen van de wederkomst van Christus, dan zal de Heer zich met grote ontfermingen over Israël ontfermen en u vergaderen. In een klein ogenblik heb ik u verlaten, vers 7, of vers 8, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Dat is onze tijd, die van de verberging, van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, van Christus die zich verbergt, van ons als gelovigen die verborgen zijn, waarvan het leven verborgen is met Christus bij God, Colossense 3 enzovoorts. En pas in de toekomst, ja, dan in de wederkomst van Christus zal de Heer zijn heerlijkheid en daarmee zijn koninkrijk openbaren. En zich ontfermen, ook in de praktijk, over dit volk. En dat is precies wat hier wordt aangekondigd. Nou ja, onder andere hier, want er zijn nogal wat schriftplaatsen die dat betrekkelijk uitgebreid beschrijven. Nou, ik laat dit gauw even los, want ik moet nog even terug naar Jesaja. Dat is Jesaja 8, waar ik was bij vers 14... Ooit, dan, in de toekomst, zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en rotse struikeling voor de twee huizen van Israël. Namelijk tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. Maar de rest van de zin staat er niet. Namelijk tot heiligdom voor de inwoners van Samaria, moet je dan eigenlijk zeggen. Dus die van voor het instammen van Israël, het andere huis van Israël. En dan zegt u misschien, maar dat staat er niet. Dan moet ik u zeggen, nou, dat staat er wel, maar dan moet u weer uw pen erbij pakken. Sorry, het is mijn schuld, nee. Want over de toekomst staat in ditzelfde hoofdstuk, maar inmiddels vers 22 staat: als hij de aarde aanschouwen zal ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar wat beangstigd was, want ja, die cursieven slaan we over, hè. Wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Ook niet een beetje, dat woord gans moet er echt tussenuit, want het verandert de betekenis van de zin. Maar dat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, gelijk als je het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan, naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan, aan Galilea. Maar ik lees altijd Gallië. Dat schrijf je precies hetzelfde, in het Hebreeuws in elk geval. en niet der Joden, maar Gallië der Heidenen. Dat ligt aan de zee, aan het einde der aarde, in het noordwesten van het continent. In dit geval van Europa, uiteraard. Daar gaat het over. En samenvattend, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Welk volk? Die 10 stammen die zouden weggevoerd worden. Zal verdwijnen. Zal een groot licht zien. Dit is, u weet, dit zingen we berijmd met kerst, hè? Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel al, alle volken. En gij mijn ziel bidt het aan. Nou goed. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Ja, op het Joodse volk kan het niet slaan, want daar ging het licht uit. Dan zei de Heer, ik ben het licht der wereld en ik ga weg. Werk zolang het dag is, want de nacht komt. Die kent u toch? Men leest het Johannes-evangelie. Alle hoofdstukken, kan niet schelen, gaat allemaal daarover. Over licht, maar duisternis en de wereld is in duisternis tot nog toe. En voor zover wij in het licht wandelen, is het omdat wij overgezet zijn uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En dat we in het licht wandelen in gemeenschap met elkaar en met Christus. En Johannes 1, of 1 Johannes 1 is dit inmiddels. Hebben jullie dat nog? Maar een volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien. Dat is het licht dat opging onder de 10 stammen van Israël. Dat is hier in Noordwest-Europa. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal licht schijnen. En ik weet niet of u die artikelen gevolgd hebt over waar de apostelen verbleven, waar ze heen gingen. Maar al die streken die daarin genoemd werden, werden in de tijd bevolkt door de verstrooiden uit de 10 stammen van Israël. Met name rond de Zwarte Zee. In Mesopotamië, Noord-Afrika en verder hier naar het westen tot inderdaad Brittannië aan toe. En dat wordt allemaal beschreven in de kerkgeschiedenis hoor. En allemaal in de eerste eeuw van onze jaartelling. Ook hier in de Lage Landen. Of dat zo noordelijk geldt als Apeldoorn, daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Maar toen maar. Maar dat is beschreven. En wat zei die man gisteren tegen mij? Hij zegt, komen hier ook mensen, bij mij thuis, komen hier ook mensen die in die boeken van jou willen snuffelen en eens wat nakomen lezen in je bibliotheek? Dan zeg ik, nou, ik nodig ze wel eens uit en dan zeg ik er altijd achteraan en dan zorg ik wel dat ik niet thuis ben. Maar goed, maar in principe, ja, dat zou kunnen, ja. Kunt u dat eens nakijken, als u tenminste oud-Nederlands kunt lezen van 400 jaar geleden? Nou ja. Een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Het rijmt op Jesaja 61 is het geloof ik. Ja, was het 60. Die van, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Die zingen we ook berijmd. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Nee, dat is via Efeze 5 waar het zo aangehaald wordt. Licht. Maar de wereld is in duisternis. Maar hier ging het licht op. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Dat is Israël, want dat zou vermenigvuldigd worden. Dat is een van de zegeningen die God met het volk heeft meegegeven. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Dat woord niet, ik weet niet waar het vandaan komt, maar het hoort er niet te staan. Ik heb het menigmaal nagezocht, maar het staat er niet. Er staat, gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen, want dan hoeft nochtans er ook niet tussen. Heb je dat? Soms denk ik, het woordje nochtans dat ze tussengevoegd hebben, bewijst dat het woordje niet er niet had moeten staan. Maar toen maar. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. En dat maar hoort er ook niet te staan. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Want het idee is dat als men zich vermenigvuldigt, dan is dat reden tot blijdschap. Zo heette dat vroeger, de blijde verwachting enzovoort. Toch? Nou ja. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Hier wordt beschreven hoe de afgoderij en de oude Keltische, dan wel Saksische afgoderij, inderdaad is uitgeroeid en verdwenen en heeft plaats moeten maken voor het licht van het evangelie. Hetgeen de christenen tot vandaag nog wordt kwalijk genomen, zodat we waarschijnlijk weer wat straatnamen moeten wijzigen. Wat zei u, nootmuskaat? Wat een bespottelijke wereld waarin we leven, beste mensen. Wat domme weer. Maar het wordt ons kwalijk genomen dat we oude Keltische cultuur onderuit gehaald hebben. Want het was afgoderij. Kom op, zeg. Ja. Nou goed. Dat is gebeurd, dat weten we zeker, want het is inderdaad volkomen verdwenen. En wat wij er eventueel van zouden weten, daar hebben we eigenlijk maar één bron voor die oude Kelten. En die bron is van Julius Caesar hemzelf, hoogstpersoonlijk, die een boek geschreven heeft over wat hij noemt de Gallische oorlogen. En daar beschrijft hij de Galliërs als een onderontwikkeld volk dat dringend behoefte had aan de Romeinse beschaving. Ik moet u zeggen, het is er niet op vooruit gegaan. En ik heb ook geen hoge pet op van de Romeinse beschaving trouwens. Maar dat even terzijde. Welke beschaving? Die van het zwaard, die van het ijzer. Kom op zeg. Nou ja. Maar dat is wat besproken wordt. Toen de ganse strijd, degene die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewendeld en verbrand werden tot voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren. Het volk dat in duisternis wandelt, een licht gaat op. Bij de 10 stammen van Israël, bij het andere huis van Israël. Want een kind is ons geboren. En vervolgens een zoon is ons gegeven. Dus dat is al Pasen dan. Echt wel. En de heerschappij is op zijn schouder, want God heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond en gezet aan zijn rechterhand. Ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Toch? En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Vredevorst, dat is koning van Salem. En dus Melchizedek. En de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen dat de sterke met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe de ijver des Heeren de Heerscharen zal zulks doen. Maar die troon van David die hij zal ontvangen, die heeft hij nog niet ontvangen. Dat komt pas in de toekomst. Heb u dat? En ik weet dat ik nou weer wat lelijke dingen zeg, maar ik moet toch wat. In Calvinistische kring, ik weet niet precies wat dat is. En ik wil het graag zo houden, dat u me niet komt bijspijkeren of zo. Maar in Calvinistische kring gelooft men officieel niet, dat mag niet, in de wederkomst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten. Voor hen is het einde der eeuw, het einde der wereld, de kosmos als zodanig. En dus denkt men dat de apocalyps, wat ook een misbruikt woord is, betekent het vergaan van de wereld. Hetgeen niet het geval is, want de apocalyptische oordelen uit het boek Openbaring dus, want dat is wat het woord betekent, gaan niet over de jongste dag. Nou, dat is hoofdstuk 2021. Maar gaat niet over de jongste dag, maar gaat over 1000 jaar daarvoor. De vestiging namelijk van het koninkrijk van Jezus van Nazareth op de troon van David, hersteld en wel in Jeruzalem. voor zover die verbroken was, zal die weder opgericht worden. Voor zover er reten waren in de vervallen hut van David, zullen die vertuind worden. En zoek u maar eens op wat dat is, maar zo staat het in de Bijbel, enzovoort. Dat gaat in de toekomst alsnog gebeuren. Dat wil zeggen, dat is het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Maar waar men dit officieel als een dwaalleer beschouwt, de dwaalleer van het Gileasme, namelijk van het duizendjarig rijk of gewoon van het millennium, moet men iets anders, een andere betekenis geven aan God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En toen heeft men het omgedraaid en gezegd, hij is toch de zoon van David. En hij heeft toch een troon in de hemel. Dan is die troon dus de troon van David. Dat is leuk bedacht, maar het wordt niet goed gerekend. We rekenen het niet goed. Nee, zelfs geen zesje. Het is fout. Dat is de troon van zijn hemelse vader. Hij zit op de troon van zijn God en vader. Staat er, staat in Openbaring 2. Of is 2? Ja, Openbaring 2 staat het nog net. Zo. Enzovoort. En pas in de toekomst, dat is in zijn wederkomst, zal hij verschijnen als het lam op de troon, namelijk de leeuw uit de stam van Juda. Dat is Openbaring 5 is het inmiddels. En daarna ben je in Openbaring 6 bij de 70ste week van Daniel. En dat klopt precies, want aan het eind daarvan zal hij op aarde verschijnen op de Olijfberg. En de geschiedenis die daar afgebroken werd, zal hij vanaf dat punt vervolgen. Iemand vroeg me net in de pauze, wat vind je de mooiste plek in Israël? Ik zeg, zou het niet weten. Toen zei ze, nou, ik hou het op de Olijfberg. En toen dacht ik, ja, of dat een mooie plek is, weet ik niet. Maar altijd als ik daar ben, kom ik niet meer uit mijn woorden. Want die ontroert me zozeer vanwege het verleden en vanwege de toekomst die er nog aan staat te komen, uiteraard. Nou ja. Maar dat is dus echt pas in de toekomst dat dat gebeuren moet. En in die tussentijd is het licht bij de Joden, bij het huis van Juda, uitgegaan. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben waar dat staat? Maar het andere deel van Israël wandelde al eeuwen in duisternis, onder de macht van allerlei heidense godsdiensten, of hoe je dat maar noemt, afgoderij heet dat gewoon. En toen kwam het evangelie, en tot verbijstering van de historici, binnen één generatie heeft het christendom zich gevestigd, is het evangelie geaccepteerd geworden onder de Angelsaksische volkeren. Sommigen beweren dat het evangelie aansluit bij de Keltische oude tradities. Ik zet er altijd een vraagteken bij. Niet omdat ik het niet geloven wil, maar aan de andere kant, wij weten van die oude Kelten eigenlijk niks. Heb je wel eens een Keltische harp gezien? Is die anders dan de Joodse harp? De Davidische harp? Wij weten daar niks van. Dat wordt uitgevonden door mensen die vijandig staan tegenover het christendom. En die zeggen terug naar waar we gebleven waren voordat de christenen kwamen. En dan krijg je dus Keltische muziek en zo. Of die mensen dat allemaal weten. Ach, dat weet ik ook niet. Het onderscheid kan ik ook niet maken. Echt niet. En dat je in afgodische, in heidense tradities en ceremonieën bijbelse waarheid ontdekt, ja, de Keltische waarschijnlijk ook, voor zover wij er wat van weten. Maar die vind ik ook in al die Griekse mythologie, hoor. Daar is in het verleden trouwens ook nogal wat over geproduceerd, dat wij vandaag gewoon niet meer willen weten, want wij willen eigenlijk niks meer weten van het verleden. Zelfs niet van de nootmuskaat. Zelfs straatnaambordjes moeten daarvoor wijken. Wat een toestand. Gaan er Amsterdammers in de zaal? Oh, die zijn al weg. Oké, nou, dat komt goed uit dan. Nou ja. Dat maar de zijde. Nee, dat moet allemaal nog gebeuren. Je krijgt hier in Jesaja trouwens allemaal van dit soort uitdrukkingen. Hè? Ik denk, ik moet hier weer weg. Maar ja, de Heer heeft een woord gezonden, 9 vers 7 Jesaja. De Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Hoe vindt u die? De Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Of de Heer heeft een woord gezonden in Jacob. Maar, want zo mag je het ook vertalen als je daar zin in hebt. Maar het is gevallen in Israël. Hoe vindt u dat? Uitleg. De Heer heeft een woord gezonden aan Jacob. En inderdaad, het is gevallen in Israël. Want Jacob, dat zijn alle stammen van Israël, het natuurlijke zaad van Abraham. Maar het kwam terecht in Israël en dat is de naam van een tienstammenrijk, of niet dan? En als je die niet blieft, ach, dat past toch in de context hier? Het is gevallen in Israël, niet in het huis, niet in de inwoners van Jeruzalem. Die zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. Een halve bladzijde terug in mijn Bijbel. Zie? Maar de alternatief is dan nog, de Heer heeft een woord gezonden in Jacob. Dat zijn de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En daar waar het gevallen is, daar noem je het Israël. Het volk dat daaruit ontstaat, uit waar het evangelie terechtgekomen is, dat noem je Israël. Want dat zijn de erfgenamen van de beloften. Nou, daar krijg je nog wel, van mij krijg je daar nog een 8 voor. Die reken ik nog wel goed. Maar ik hou het liever fundamenteler. Meer aan de basis. Die heeft een boodschap voor Israël, maar de twee stammen willen het niet. Het komt dus terecht bij de 10 stammen. Misschien heb ik u dat wel eens verteld. Ik heb als kind veel geleden. Multatuli, zou ik maar zeggen. Ik heb als kind veel, maar goed. Ik heb als kind veel geleden, want ik had altijd vragen die ik nooit stelde. Want ja, doe maar. Ik was het nog maar klein. Maar wij leerden heel veel uit de Bijbel, echt wel. Godzijdank. Wij leerden het evangelie, de boodschap, de zaligheid, het nieuwe verbond kwam tot het Joodse volk. Maar die wilden het niet en dus is het gegaan naar de heidenen. Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Dat is gebeurd. Maar de vraag, mijn vraag, echt waar, mijn vraag was... Ja, maar nou is het wel aan de Joden gepredikt. En die wilden het niet. Maar dan zou het eigenlijk eerst nog moeten aangeboden worden aan de 10 stammen van Israël. En niet zeggen, ja, maar die zijn er toch niet meer. Want dat hebben we ook nog wel geleerd. Dat als de Heer wederkomt, dan zullen de 10 stammen weer boven water komen, zeg ik altijd gemakshalve, uit de Volkerenzee. Die zullen er dan weer zijn. Dus die zijn er vandaag ook. En 2000 jaar geleden ook. Moest het daar dan niet eerst aan gepredikt worden? Maar dat heb ik van huis uit niet meegekregen. Pas later, toen ik het mijn vader vertelde, hoe ik daarover dacht, toen zei hij meteen, ja, maar dat geloof ik ook. Ik heb hem niet gevraagd waarom ik het dan niet eerder gehoord had. Ja, dat moet hij dan zelf maar weten. Maar dat zei hij echt. Ja, maar nee, dat geloof ik ook. Want het is duidelijk dat Samaria en het tienstammenrijk en de Samaritanen, dat een beeld is van de gemeente uit onze dagen. Zeker wel. Jawel. Maar ja, officieel is dit een dwaalleer. In evangelische kringen in het bijzonder. Omdat Johannes de Heer daar bezwaar tegen maakte, tegen deze opvattingen. Althans, langs een andere route. Maar goed, ik spreek Johannes de Heer later wel. Dan is hij ook beter. Want de man was stokdoof in de dagen dat ik hem kende. Dat heb je niet gezien natuurlijk. Dat kan eigenlijk niet. Had hij zo'n hoorn in zijn oor. Niet een elektrisch gehoorapparaat, maar zo'n hoorn. En dan... was hij in de 90 enzovoort. Maar goed, we hebben het daar nog over. Want ja, je moet niet het kind met het badwater weggooien. Het idee dat God zich bezighoudt met het instammen van Israël, dat is niet correct. Maar dat hij ondertrouwd is, dat is wel correct. Maar er is geen gemeenschap. Echt niet. Dat wil zeggen, hij houdt zich op de achtergrond. Want ergens op de achtergrond vind je dan ook Jozef. Dat is de kwestie van het eerstgeboorterecht. Waar is dat gebleven? Toen zei iemand, ja, maar het is al vervuld, want de eerstgeborene krijgt twee delen. En toen heeft Jozef twee zonen gekregen, Ephraim en Manasse. Dat zijn dus twee delen en daarmee is het van de baan. Hoe kun je het eerstgeboorterecht kleineren? Want als het dat is, waarom zijn Ephraim en Manasse dan niet ten hemel gevaren of geofferd geworden in de tempel of iets dergelijks? Want de eerstgeboren is toch voor de Heer? Dat komt er niet mee. Echt niet. En in de toekomst kan het eerstgeboorterecht aan Ephraim of aan Jozef ook niet vervuld worden. Want in de toekomst heb je de wederkomst van Christus. En dan gaat het over Juda en de leeuw uit de stam van Juda en de scepter van Juda en het koninkrijk van Juda enzovoorts. Daar is Jozef niet dominant. Dan gaat het niet over dat eerstgeboorterecht of iets dergelijks. Heb je dat? Nee, dat eerstgeboorterecht van Jozef wordt vervuld in de verzameling, de roeping en dus het eerstgeboorterecht van de gemeente die de erfgenaam is van de belofte Gods gedaan aan Jozef, Ephraim en Manasse. En daarom, omdat er op aarde geen plaats voor is, wordt de gemeente gepromoveerd naar de hemel, want op aarde is het gewoon het natuurlijke volk Israël onder leiding van de koninklijke stam Juda, die hier op aarde aan het hoofd staat van het koninkrijk. Maar niettemin, wij als gemeente erven het koninkrijk, waarvan in Daniël 2 staat, ik roep maar even een paar dwarsstraten, waarvan in Daniël 2 staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Met andere woorden, de gemeente van vandaag wordt wel degelijk geacht de Israëlitische identiteit te hebben. Zijn wij Israël? Sterker nog, wij zijn eerstgeborenen uit Israël. Op grond van afstamming? Nee, op grond van erfrecht, wat niet hetzelfde is. Ligt naast elkaar, maar het is niet hetzelfde. Zie? Het is gewoon zo dat het Christus, de Heer Jezus Christus, aanvaard werd. In Brittannië zijn de Ephraim en iedereen die tot geloof komt, wordt daaraan toegevoegd. Dat is het. En dan roepen wij, uw God is mijn God, want uw volk is mijn volk. Of andersom, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. En wij zijn dus het volk des Heren. Zijn wij Israël? Dit is waarachtig wel. Maar niet op grond van afstamming. Misschien is het zo dat we van nature daarvan afstammen, maar dat is niet het punt. Het punt is dat wij wedergeboren zijn en deel gekregen hebben aan Christus. En daarmee juridisch rechthebbers zijn op dat eerstgeboorterecht. Omdat wij toegevoegd zijn aan een gemeente van eerstgeborenen en aan Christus, die de eerstgeborene is uit de opstanding der doden enzovoorts. En nou weet u waarom de wettige vader van Jezus Jozef heette. Omdat dat suggereert de inhoud van dat eerstgeboorterecht. En vandaar dat er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Want dat vindt zijn verlengstuk in Hebreeën hoofdstuk 2, de laatste verse. En hoofdstuk 3, het begin. Zijn volk, dat zijn wij als gelovigen. En wij zijn een gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12, die in de hemel zijn opgeschreven. Eerstelingen. Een gelovig overblijfsel bovendien. Heb je dat? En daarvoor is het niet nodig uiteen te zetten hoe Israël verstrooid is geworden en onder allerlei andere namen verspreid is geworden over in de wereld en elkaar weer ontmoet heeft en hoe dat gegaan is allemaal. Dat heb je daar helemaal niet bij nodig. Waar het over gaat is simpelweg dit, dat aan de linkerkant, want dat noem ik dan maar de linkerkant, de Joodse kant, daar was geen belangstelling en dus ging het naar de rechterkant. Zoals de Heer het zei tegen de Farizeeën, met name in Matteüs 21, het koninkrijk zal van u worden weggenomen van de Joden. Als volk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk, dat zijn vrucht zal voortbrengen. En die vrucht, dat zijn wij. Dat is de gemeente van vandaag. En vandaag leven we al 2000 jaar ongeveer in het proces van de geboorte van die mannelijke zoon die weggerukt zal worden. Dat is het woord voor wat wij vertalen met opname van de gemeente. Dat woord is het. Weggerukt. Dat zal weggerukt worden tot God. Ja. En tot zijn troon, tot heerschappij. Want wij zijn gemaakt, door de Heer Jezus Christus staat, zijn wij gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En dat is onze positie. Zie? En wat er vermeld wordt dus over de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd, met als wettige vader Jozef enzovoort. Dat is een beeld van de wording van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En die troon van David, ja, dat volgt hierna pas. Dat is in wat wij dan noemen gemakshalve de tweede komst van Christus. En het zal u niet verrassen als ik nu zeg, nou ja, in al die andere omstandigheden rond de geboorte van de Heer Jezus vinden wij precies hetzelfde terug. Het uitzonderlijke van herders die in het veld de wacht hielden over hun kudde. Of dat normaal is? Ja, ze leggen het ons uit alsof het normaal is. Maar het is toch een speciale categorie. Waarom die herders die dus 's nachts de wacht hielden over hun kudde? Waarom moeten die zo nodig geconfronteerd worden met dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids? Toch? Nou ja. En dan nog in de velden van Efrata. Kent u de velden van Efrata? Jacob had er slechte herinneringen aan, want dat is de plaats waar Benjamin geboren werd. Maar dat vertelt nooit iemand met kerst. Het is de locatie waar Benjamin geboren werd. En waar Rachel stierf. Hebben we die nog? De laatste zoon. Zo wordt de naam van Benjamin dus ook soms vertaald. De zoon van mijn laatste dagen. Het is een wat kabbalistische vertaling, als je het mij vraagt, maar maar het is correct, eigenlijk, hoewel je ook heet de zoon mijn smarten, Benjamin, de zoon van mijn laatste dagen. Het is een vooruitwijzing naar de komst van de Messias uiteraard. En de toestanden rondom het aanbreken van het nieuwe verbond, toestanden die ons trouwens worden uitgelegd door een Benjaminiet, de enige die wij kennen trouwens in heel het Nieuwe Testament, iemand die van die Benjamin afstamde, namelijk Saulus van Tarsen. Het is toch een binding met die plek daar. Zie? Het is niet Jeruzalem. Want als kerst is, dan zeggen wij, Bethlehem, de stad Davids, Jozef en Maria trokken ook naar Jeruzalem, naar de stad Davids, want ze, nou, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, de stad Davids. Maar het is alleen daar dat Bethlehem de stad Davids heet, want overal elders, en dat zijn hele wat schriftplaatsen, is de stad Davids Jeruzalem. Hoezo Bethlehem? Nou ja, dat is onze tijd, dat is waarin wij leven. Niet in Jeruzalem, ergens daarbuiten. daar waar het brood is, waar het voedsel is, dat uit de hemel is nederig. Het broodhuis, weet u wel, met lichaam enzovoort. Daar hangt van alles aan dit soort dingen. Waar is de geboren koning der Joden? Hij is niet in Jeruzalem. Hij is in Bethlehem. En zijn vader heette Jozef, dus waar ging hij naartoe eerst? Naar Egypte. Toch? Maar Jozef kennen we uit Egypte en van daaruit begint de geschiedenis van Israël. Dus de Heer Jezus vinden we ook in Egypte terug. En van daaruit, je denkt hij is weg, de kinderen in Bethlehem zijn allemaal dood, dus er is niks meer. Jawel, Jozef leeft in Egypte en van daaruit verschijnt hij dan. En er staat ook in de Bijbel dat dat zo is en dat het Oude Testament heeft aangekondigd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Waar staat het ook alweer? In Hosea. Over welk huis van Israël spreekt Hosea? Over de tienstammen van Israël. Hosea en Amos zijn twee profeten die eigenlijk uitsluitend spreken over de tienstammen van Israël. Kijk, die route is het. En die staat wel degelijk, is wel degelijk vastgelegd in het Oude Testament. En wordt geïllustreerd rond de geboorte van de Heer Jezus. En het wijst vooruit op hetgeen gerealiseerd zou worden. Niet bij zijn geboorte, maar pas na zijn opstanding. En een van de misverstanden is dat de zaligheid en het nieuwe verbond, en hoe het allemaal heten mag, de evangelische tijd begonnen is met de geboorte van Jezus, maar het is niet zo. Het is pas begonnen bij zijn wedergeboorte, bij zijn opstanding uit de dood. Maar zijn geboorte is een uitbeelding van zijn wedergeboorte. Heb je dat? Dat is niks bijzonders, want veel gebeurtenissen in het Oude Testament zijn een uitbeelding van de komst van het Nieuwe Testament. De geboorte en het leven van de Heer Jezus was onder het oude verbond. Onder de wet waaraan hij door zijn dood als zoon des mensen een einde gemaakt heeft. Maar misschien hebben we het daarover dan weer de volgende keer. Want het is inmiddels de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen en kunnen komen op uw uitnodiging om te naderen tot die troon der genade in de hemel. Maar dat dan wel in het besef dat ooit en in de praktijk in de nabije toekomst onze heiland een zetel zal hebben hier op aarde op de troon van zijn vader David. En daarmee als zoon van David, maar zelfs als zoon des mensen in hoogste instantie, de aarde zal onderwerpen en ook in de praktijk daarover zal heersen. Wij danken u dat u ons trekt uit de duisternis van deze wereld, dat we mogen wandelen in dat licht dat tot ons gekomen is, opdat wij niet zouden verleid worden door de duisternis van deze wereld en door de God deze eeuw, de leugenaar van het beginnen, maar in tegendeel ze ons op de hoogte zouden stellen van uw woord, uw werk in verleden, heden en toekomst. We danken u voor de zekerheid die wij daardoor hebben ontvangen. Dat we mogen weten ook dat u niet naar ons omgezien hebt om wie wij waren van nature, maar dat u zich over ons ontfermd hebt omdat wij gehoor hebben gegeven aan uw oproep. Toen u ons bij name riep en wij geantwoord hebben met spreek Heer, want u knecht hoort. Wij danken u dan dat we mogen leven onder uw gehoor. Dat u spreekt tot ons, dat we onze harten mogen vullen met uw woord, met uw beloften, ook met uw betere beloften onder dit nieuwe verbond. En mogen leren verstaan dat u ons toegevoegd hebt aan een gemeente van koningen en priesters, van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. Daarom zeggen we u dank voor deze dag, voor de gemeenschap die we met elkaar mogen hebben, voor dat woord en dat licht dat ons met elkaar verbindt, maar boven alles dat ons verbindt met u en onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wees u dan ons nabij, met de kracht van uw genade, met dat onvergankelijke woord, om Christus wil. Amen.